onze hulp
en onze enige verwachting is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Gemeente, zingen wij van Psalm 36 en daarvan het tweede vers, 36 vers 2. Gemeente, luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de lezing van de Heilige Wet des Heren. Waarna wij zingen van Psalm 25, het vijfde vers, loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paam. 25 vers 5, na de Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezende gemeente vindt u in Handelingen 3. Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uren. En een zekere man die kreupel was van zijn moeders lijf werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zeide: zie op ons. En hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot en in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat uw man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaden zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou daarin, dat hij niegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing. Tekstgemeente voor vanmorgen vindt u in Handelingen 3. En wel de versen 25 en 26. Handelingen 3, vers 25 en 26. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaden zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou daarin, dat hij niegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover. Gemeente, wij willen in de voorbeden gedenken mevrouw Gijzen, mevrouw Van Dijken en mevrouw Teunissen-Schram, alsmede de heer Brouwer en mevrouw Vink-Havelaar, die het zij in het ziekenhuis verblijven of daarin zullen worden opgenomen. Tevens willen wij gedenken aan de familie De Boer uit de Bellevuestraat 65, waarvan vrijdag jongstleden moeder De Boer overleed op de leeftijd van 90 jaar. Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in het gebed. Heren, gij brengt ons samen in uw huis. Welk een bijzonder voorrecht mogen wij daarin genieten, dat u ons samenbrengt rondom uw woord, het woord van het leven. Heren, dat we eruit mogen leven en dat we ernaar mogen leven. En daartoe is nodig dat wij ook vanmorgen de bediening van uw Heilige Geest zouden ontvangen in spreken en luisteren beide. Immers de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En Heere, geef dat het ons tot schuld zal zijn. wij die uw stem mochten horen in het paradijs, zijn nu ten eenenmale doof geworden door onze diepe val. Maar doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat het woord dan met kracht en majesteit tot ons zal komen vanmorgen, en zijn wederbarende kracht zal doen, onder jong en onder oud, opdat dat woord ingang mag vinden in ons hart, en het voor ons waarlijk het brood des levens zal mogen zijn, dat we het met een Jeremia mogen getuigen: als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. En dan krijgen we er nooit genoeg van. O, dat brood des levens mag zoet zijn op de tong. Heere, doe het ons smaken, proeven en smaken dat u goed bent voor een slecht mens. En wat is het wonder dan groot dat u bemoeienissen met ons onderhoudt, keer op keer weer. Want ook na ontvangen genade, ja juist na ontvangen genade, wordt het zo gevoeld, Heere, dat het alles verbeurt en verzondigd ligt. En dat het iedere keer weer een wonder is als u overkomt in de verkondiging van het woord. Dat het zo waar is dat uw geest uitstort op vlees. Wij zijn geen geschikte voorwerpen, maar u maakt ons geschikt in betoning van geest en kracht. U maakt een wel toebereide aarde, zodat het zaad zal vallen in de akker van ons hart. En dat dat dan vanmorgen mag gebeuren. En dat dat zaad ook zijn kracht zal doen in ons leven. Dat het ons leven zal doortrekken. O Heere, dat er geloof en bekering uitgeboren mag worden. Zodat wij begeren in uw wegen te wandelen. Maak ons uw wegen door woord en geest bekend. En dan bidden wij u voor oud en jong. Heer, ook vele jonge mensen mogen dan weer in uw huis zijn. Wat is het groot in deze tijd van verwording en afval. Dat er toch ook nog kinderen, die jonge vrienden zijn, die bewaard blijven bij uw woord. Geef dat het ook voor onze jeugd niet alleen een sleur zal zijn, maar dat het een zaak van het hart mag zijn. Een levende zaak om u te begeren, in uw wegen te wandelen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omstingeld, rein bewaren gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Dat is het heilig woord van uw Heer. En dan is onze jeugd daar ook zo goed mee. En dan mogen ze ook in deze wereld nog getuigen van de hoop die in hem is. Er is immers geen rijker leven dan een leven met de Heere. En dat gunnen we dan toch heel de gemeente, jong en oud, te samen. O, wat zou het groot zijn als er nog een opwekking gevonden zou worden in het midden onze gemeente. Dat we daartoe als dienstkrachten van uw goddelijk woord instrumenten mogen zijn. En dat dat woord zijn krachtige doorwerking zal doen onder ons en onder onze kinderen. Heere, gedenk alle zieken. Zij die niet met ons konden samenkomen, er liggen er velen in het ziekenhuis. Er zullen er ook weer worden opgenomen deze week. Wil ze in alles nabij zijn. En wil ze ook vandaag, waar zij niet met ons kunnen samenkomen, uw vertroostende genade doen blijken. We bidden u voor de rouwdragende familie De Boer, waar een geliefde moeder en vrouw en oma uit het leven werd weggenomen. Ook haar goot, waar ze toch een zeer hoge leeftijd mocht bereiken. En zij stierf. Heere, we bevelen de weduwnaar die uiterst bedroefd is aan de troon uw genade. Ontferm u over hem. Hij die zoveel jaren zijn vrouw met de meest tere zorg nabij mocht staan. Wilt u hem vertroosten. Door woord en geest ook de kinderen en kleinkinderen nabij zijn. En een bijzonder wel sterken met het oog op de begrafenis van aanstaande dinsdag. Zo u het geeft. Rouw, maar ook vreugde in het midden der gemeente. Het is zo kenmerkend voor ons leven. Wij bidden u voor het bruidspaar van de graaf van de Boogaard, die deze week voor uw aangezicht het ja-woord hopen uit te spreken. voor u, maar ook voor elkaar. Geef ze een gezegende voorbereiding, dat ze biddend uw zegen mogen verwachten, Heere. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u alleen. Gedenk uw gemeente zoals zij is samengekomen, met al de moeite, met al de zorgen, met al het verdriet dat er leeft in ons midden. Het is niet uit te drukken, iedereen voelt zo zijn eigen kruis dat hij dragen moet. Heere, gedenk de weduwen en de weduwnaren, de wezen, de alleenstaanden. Zij die om welk verlies dan ook treuren, gedenk ze in hun droefheid. Het gemis van aardse banden kan zo zwaar wegen. Maar geef dat wat het zwaarste is, ook het zwaarste mag wegen. Dat er een droefheid mag zijn naar God. Vanwege dat gemis van Hem in wie alleen het leven en de zaligheid te vinden is. En dat ons hart mag schreien tot Hem. Och, dat ik Hem mocht kennen in de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig wordende. En waar die droefheid nu gevonden wordt, zal daar die onberouwelijke bekering tot zaligheid gevonden worden. De bekering tot de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, bij wie te schuilen eeuwige veiligheid, eeuwige vrede en eeuwige rust betekent. O God, we leggen het alles voor u neer. Gedenk ons naar de grootheid uw genade in de verzoening van al onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat, speciaal voor het medische werk in Kenia. De tweede collecte is bestemd voor de wijkkerken. Uw gave is bestemd voor de kerk waartoe u behoort, in dit geval dus wijkgemeente Zeven. En aan de uitgang zal de open schaalcollecte worden gehouden die bestemd is voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gave. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 89, de versen 2 en 9. Psalm 89, vers 2 en 9. Gemeente, wat schittert in het boek Handelingen toch de verbondstrouw van de Heer. Als wij met het oog van het geloof in de handelingen van de apostelen de grote daden van God mogen zien, dan mogen we het wel vol verwondering uitroepen. U onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Dat komt zo rijk openbaar in het persoonlijk leven van Petrus. Petrus die hier het woord mag richten tot de samengestroomde menigte. Hij zelf is er toch een sprekend voorbeeld van, nietwaar? Dat God de val van zijn kinderen niet gedoogt. Dat is nu die man die met liegen en bedriegen en met valse eed zweren zijn eigen hachje probeerde te redden. Petrus die met stemverheffing had gesproken in de zaal van Caiaphas, ik ken de mens niet. Deze Petrus nu heeft God uitverkoren om de Pinksterrede uit te spreken. En hij mag ook het eerste Pinksterwonder verrichten. De genezing van de kreupelen waarvan wij vorige week mochten horen. Staande in het geloof mag deze man hier zeggen, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En we weten welke kracht eruit ging van dat woord door de bediening van de geest. Die man die mocht opstaan, huppelende en springende naar het huis des Heren gaan. En dat wonder is niet onopgemerkt gebleven. Wel nee, de menigte heeft het gezien. En ze zijn samengestroomd in de voorhof van de tempel. Maar, zoals altijd, mensen staren op mensen. Die mensen dreigen de eer van dit godswonder te geven aan Petrus. En Petrus onderkent onmiddellijk dat gevaar. Oh nee, dat kan niet lijden en dat mag niet lijden. Als er één is geweest die het in zijn leven geleerd heeft, dat alle roem van de kant van de mens ten eenemaal is uitgesloten, dan is het de apostel Petrus wel geweest. En daarom wijst hij ook direct van zichzelf af. En hij wijst deze menigte op de verhoogde Christus die dit wonder wilde verrichten aan deze kreupelen. Petrus en Johannes zijn slechts instrumenten geweest in de handen van de Heere. En dan horen wij hoe hij Christus gaat verheerlijken. Het is ook van hem waar, gemeente, wat wij geschreven vinden van de apostel Paulus. En terstond predikte hij Christus. En aan wat voor mensen? Predikt hij Christus aan mensen die bevindelijke kennis hebben gekregen van zonde en van schuld? Spreekt hij hier de Christus aan mensen die het uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Spreekt hij Jezus hier aan mensen die het met de Heidelberger Catechismus zeggen, is er nog een weg, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Er zijn toch volop mensen die dat beweren, nietwaar? Dat alleen voor zulke mensen de Heere Jezus Christus gepredikt mag worden. O, wat een versmalling van de evangelieboodschap is dat. Men zegt dan eerst dient de wet gepredikt te worden voor de onbekeerde mens. En dan het liefst nog een wet die losgemaakt is van de wetsvervuller, de Heere Jezus Christus. Maar wij zien hier iets totaal anders. Hier wordt de Heer Jezus gepreekt aan mensen die zich aan die Christus vergrepen hebben. Zonder aarzeling predikt Petrus hier hoe zij die Messias, die ze nu zo lang verwacht hadden, hebben overgeleefd, verloochend. Ja, zelfs zegt hij hier, begeerd hebben dat een man die een doodslager was, hun geschonken zou worden. En dan zegt hij in de vorst des levens, hebt gij gedood. Maar hij zegt er dan bij, mijn broeders, ik weet dat jullie het in je onwetendheid hebben gedaan. En dan gaat Petrus uit de schriften bewijzen dat de Heer Jezus Christus nu al deze dingen lijden moest. Petrus maakt gebruik van de schriften om ze te overtuigen van de waarheid van zijn woorden. En dan doet hij in de eerste plaats een beroep op die allergrootste profeet onder het volk, namelijk Mozes. En met het oog op de Heer Jezus Christus zegt hij dan in vers 22, want Mozes heeft tot uw vader gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit de broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En dan noemt Petrus ook Samuel, de eerste grote schriftprofeet na Mozes en alle andere profeten. Wel, ze hebben alle gesproken van die Jezus die jullie gedood hebben. En dat alles wordt nu door Petrus hier verkondigd om deze verklaarde vijanden van Christus, want dat zijn het, tot inkeer te brengen. God heeft het behoud van deze mensen op het oog. En dat blijkt zo zonneklaar uit het 19e vers. Als Petrus daar zegt, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Wat zien wij hier toch? De langmoedigheid, de goedertierenheid en de genade Gods. Het woord wordt hier verkondigd, opdat deze mensen zich zouden beteren en zich zouden bekeren, opdat hun zonden uitgewist zouden mogen worden. Dat is het grote doel van de prediking van Petrus. En dat is het grote doel van de prediking van op dit ogenblik. Dan moet het u ook vandaag worden toegeroepen, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. En dat is nu een zaak van de Heere, dat is een onbegrijpelijk wonder, dat God nog met zulk een woord tot ons komt. Dat God zulk een woord uit doet gaan, tot zulke hardgrondige vijanden, als u en ik zei. Hier wordt al gesproken tot mensen die de Zoon van God gedood hebben. Die zich vergrepen hebben aan het allerliefste dat God had zijn enige geboren en veel geliefde Zoon. En tegen deze mensen wordt gezegd, opdat uw zonden uitgewist zouden worden. Dan neemt toch de Heere redenen uit zichzelf. Dan kan er toch niets in die scharen zijn die voor Petrus staat. Waarom God dat zou kunnen doen. En wat wordt dat woord dan bevestigd dat eenmaal door de profeet Ezechiël is uitgesproken. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend om huis Israëls, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Om mijn verbonds wil. Wel nu, dat blijkt dan uit de tekstwoorden die wij vanmorgen met Gods hulp voor u hopen te ontvouwen. De versen 25 en 26. Waarin dat verbond wat God met dat volk had opgericht zo centraal staat. Wat was dat toch een bevoorrecht volk, dat volk van Israël. Zij waren kinderen van de Allerhoogste. En daar gaat Petrus dit volk aan herinneren, als hij zegt in onze tekstwoorden, gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Gij lieden, dat staat in het Grieks met nadruk voorop, het staat er zelfs twee keer. Gij lieden, jullie, zoals jullie voor mij staan, jullie, waarvan ik zojuist gezegd heb, dat je de vorst des levens gedood hebt, jullie zijn kinderen der profeten en van het verbond. Ja, in de grondtekst zegt Petrus het eigenlijk nog uitdrukkelijker gemeend. Daar staat namelijk nog een bepaald lidwoord voor. Jullie zijn de kinderen van het verbond. Dat volk was het uitverkoren volk. Jullie hebben Mozes en de profeten tot een vader. Kinderen van de profeten staat er in de tekst. Dat wil zeggen dat hun de geschriften van de profeten zijn toebedracht. Die profeten die wekelijks gelezen werden op de Sabbatdag in hun synagoge. Die profeten die zo overvloediglijk hebben gesproken van de Christus die Petrus hier mag verkondigen. En u moet weer zien, gemeente, hoe Petrus helemaal inspeelt op die Joodse traditie. In vers 12 heeft hij ze al Israëlitische mannen genoemd. En dat was een erenaam. Ook daarin heeft hij ze in hun waarde gelaten. Jullie zijn het volk van Israël, het volk van het verbond. En dat staat nou ook weer in onze tekstwoorden. Jullie zijn kinderen van de profeten en van het verbond. En dan zegt hij er nog bij, het welk God met onze vaderen heeft opgericht, zeggende tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Petrus probeert dit volk de ogen ervoor te openen om ze te laten zien welke bevoorrechte positie zij hebben ingenomen te midden van al die andere omringende volken. Maar tegelijkertijd toont Petrus hun hier dat alles nu van de Heeren is uitgegaan. Oh, er is niemand van degene die daar staat die ook maar enige zegening van dat verbond aan zichzelf kan en mag toeschrijven. Er staat toch duidelijk het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft. Ja, dat is een eenzijdig godswerk. God heeft dit volk uitverkoren. Dat ging van hem uit. Dat is nu verkiezend welbehagen geweest. Wat heeft God toch bewogen om naar dit volk om te zien en dat volk aan hem te binden? Door de band van het verbond. Petrus spreekt hier over het verbond dat opgericht is met onze vaderen. Daarin zien we ook heel duidelijk die gouden draad, die lijn die er ligt in dat verbond. Het verbond met Abraham zijn vriend, staat er in Psalm 105, bevestigt hij van kind tot kind, onze vaderen. Daarin spreekt Petrus uit dat hij ook tot dat verbond mag behoren. Dat hij ook in die zegen van dat verbond mag delen. Er waren de namen van Samuel en Mozes al gevallen. Nu gaat Petrus dus de naam van Abraham gebruiken. En u begrijpt wat dat voor de vrome Jood betekende. Zij die er zich op beriepen dat ze Abraham's zaad waren. Gij Israëlitische mannen, maar nu ook Abraham. En hij speelt helemaal in op de gevoelens van het religieuze leven van deze Joden. Om ze, en dat is het doel van zijn prediking, om ze te brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Hij spreekt hier tot een volk dat er trots op gaat dat zij kinderen van Abraham zijn. Maar nu gaat Petrus terug naar de allereerste verbondssluiting. Immers, God heeft met Abraham dat verbond opgericht. En wat is dat een wonder, gemeente. Want dat was ook welbehagen des Heren. Ook Abraham heeft God niet gezocht. Abraham heeft niet naar God gevraagd. Hij was een man die zichzelf ook uitgeleverd had aan het aanbidden van de zon, de maan en de sterren, maar God heeft hem geroepen uit Ur der Chaldee. En wij zien hier hoe door Petrus Genesis 22 vers 18 in herinnering gebracht wordt. Wanneer Abraham zijn zoon Isaac geofferd heeft voor zijn God. Of wilde offeren voor zijn God. Maar de Heere dan zelf een lam ten brandoffer voorziet. Toen hebben deze woorden geklonken uit de mond van de Heer. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Daar op die berg Moria heeft God betoond dat hij de getrouwe is die steeds aan zijn verbond gedenkt. En we weten dat niet Isaac daar als een brandoffer geofferd hoefde te worden op dat altaar. Maar hoe nu uit dat zaad van Abraham en Isaac die Christus verwekt is geworden. Een ander zaad, dat zaad waarin al de geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Die Christus die zichzelf als een drankoffer, een levend dankoffer op zou offeren aan de Heer voor een schuldig en verloren mensengeslacht. En in uw zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Ach, we zijn geneigd om daar zo gauw overheen te lezen, maar wat een heerlijk getuigenis, gemeente. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is nou het grote doel van de komst van de Heer Jezus Christus, van dat zaad dat beloofd is en dat gekomen. Grote doel van de komst van de Heer Jezus Christus, van dat zaad dat beloofd is en dat gekomen is. Dat verbond beoogt kennelijk maar één doel. En dat is zegen. En wat is dat een onbegrijpelijk wonder. Immers, u en ik hebben net als het volk der Joden de vloek verdiend. Calvijn zegt bij deze tekst, als wij dit lezen in u, zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Dan moeten wij maar bedenken, zegt Calvijn dan, dat wij de vloek verdiend hebben. Kijk, gemeente, daar ligt het geheim nu. Van al degenen die iets van genade mogen kennen. Meer en meer gaat de Heer ons leren in het leven der genade. Dat wij zijn gramschap dubbelwaardig zijn. Dat we zijn vloek verdiend hebben. En wanneer dan ervaren mag worden in het leven der genade. Dat God, in tegenstelling tot de vloek die we verdiend hebben, zijn zegen doet bemerken. O, dan smelt de ziel weg van verwondering en aanbidding. Dan wordt geleerd wat genade is. Genade is altijd onverdiend. Genade wordt altijd beleefd in het wonder. Mogen we dat verstaan, gemeente van Dordrecht? Maar het is om genade te ontvangen. Dat je het inleeft dat nu alles verzondigd ligt. En dat het alleen aan de goedheid en de ontferming Gods in en door Christus te danken is, dat de Heere ons zegent, en dat niet met maat, of wanneer God door zijn genade ons hart inwint, vol zijn genade, dan kan de ziel zo vol zijn, dan mogen wij ons verlustigen in die goedertieren uit, en in de genade Gods, en wat mag dan met name de Heere voor ons dierbaar worden. Kennen we dat leven der genade? Dat is toch altijd maar een vraag. Waart ook vanmorgen? Is het u wel eens tot een wonder geworden? Hoe heerlijk zien we dat al bij de bediening van de heilige doop. Wanneer onze kinderen worden binnengedragen en zij teken en zegel van de doop ontvangen. Ach, dan worden die zegelende handen van de dienaar van het woord uitgestrekt. Over onze kinderen. En dan wordt er gezongen dat Heere zegen op u daalt. Terwijl weer de doopsformulier er toch aan herinnerd worden. En zelfs als ouders daar ook het antwoord op geeft. Of gij niet bekend dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is een belijdenis, gemeente. Daarin bekent u als ouders dat wij en onze kinderen onder de vloek liggen. En dan die zegenende handen te mogen opwerken. O, we zijn zo dood dat we er geen hoop voor hebben. We vinden het maar gewoon. Het is zelfs zo dat erbij zijn die wanneer er een doopdienst is, niet eens de moeite willen nemen om in de kerk te komen, want dan kon het wel eens wat langer duren. En dan dat dorre doopsformulier. Wat zijn we toch afgestomd, gemeente. Oh, wat is het toch nodig dat die geest van Pinksteren onze gemeente doorwaait. Omdat we de waarde van dat alles leren inzien. Omdat we de rijkdom die God heeft geopenbaard in dat genadeverbond niet meer zouden kunnen missen. En we deze verbondschap zouden zoeken totdat we hem vinden. Dat Heere zegen op u daal. Wel, dat zien we nou hier ook bij die mensen. Ach, hebben ze de vloek niet verdiend? Gij die de vos des levens gedood hebt, wat een aanklacht niet waar van Gods weeg. En dan toch herinnerd worden aan dit woord en in uw zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. De zegen voor alle geslachten. Ziet u de wijsheid van dit alles? En waarom? Hoe is dat dan toch mogelijk? Wel, er is maar één antwoord op gemeen. De zegen van het verbond. Voor verbondsbrekers. Omdat Christus de vloek gedragen heeft. De vloek voor Gods lieve Zoon. En de zegen voor dit Joodse volk. De vloek voor Gods lieve Zoon. En de zegen voor u. Voor jou en voor mij. Maar wat zien we in onze tekstwoorden? Daartoe heeft God zijn Zoon gezonden. Eerst tot de Joden. Eerst tot de kinderen van de profeet. Eerst tot Abraham's zaad. En wat nu onze tekstwoorden zegt. Daarin komt nou niet zo duidelijk in onze vertaling tot uiting wat er precies staat. Waarom? Omdat de Statenvertalers een andere zinsvolgorde hanteren als dat er in de grondtekst staat. Er staat namelijk letterlijk dit. Het volk tot wie Petrus spreekt staat helemaal voorop. Vers 25 begint met gijlieden. Dat is dus in de vertaling ook gehandhaafd gebleven. Maar nu staat er in vers 26 eerst tot u. En dat staat in uw Bijbel halverwege de tekst. Maar in de grondtekst staat het helemaal vooraan. Eerst aan u heeft God zijn kind Jezus gezonden. Eerst aan u alle nadruk. Aan deze mensen waarvan Petrus zegt, gij hebt hem verloofd, gij hebt hem overgeleverd, gij hebt de wortel des levens gedood. En dan daartegenover, eerst aan u. Eerst aan u heeft God zijn kind Jezus gezond. Tot het volk dat Jezus verworpen heeft. Eerst aan u. Opdat, en het staat toch in de tekst, eerst aan u gezond, dat hij u zegenen zal. O, welke diepte van genade en ontferming openbaren zich dan in deze tekstwoord. Houdt u steeds die zwarte achtergrond van dat volk in herinnering. Deze Jezus. Die gij gedood hebt. En dan. Eerst aan u. Opdat hij u zegenen zou. Kunt u het begrijpen? Is dat nog een eeuwig wonder? Moet daar dan het hardste hart niet onder versmelten? Ook vanmorgen. Hoe is uw leven? Hoe is jouw leven? Hoe is mijn leven? Betoon je het niet met de daad. Iedere dag maar weer. Weg met Jezus. Heb hem misschien al uit je leven gebannen. Hij heeft helemaal geen plaats meer bij je. Je leven wordt bepaald door de wereld. Weg met Jezus. Eerst aan u. Eerst aan jou. Vanmorgen. O eeuwig wonder. Dat woord mag vanmorgen gepredikt worden. Waarom? Opdat hij je vloeken zou. Opdat hij je eeuwig van voor zijn aangezicht zou wegwerpen. Opdat je in de buitenste duisternis zou belanden. Waar je voor eeuwig je welverdiende straf zult krijgen. Daarom eerst aan u. Nee. Opdat hij u zegenen zou. Gemeente, laat het.
tot uw oren doordringen. Dat is het doel van de prediking van vanmorgen. O, dat woord zegen, het krijgt in die versen 25 en 26 toch alle nadruk. Het is toch eerst al in 25 gezegd. En u zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. En dan ook in 26. Eerst aan u. Opdat hij u zegenen zal. Daar heeft God nu zijn zoon voor gegeven. Niet om te vloeken. Maar om te zegenen. Hij de vloek. Opdat wij de zegen zouden wegdragen. Dat is nou het doel geweest van de komst van de Heer Jezus Christus. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Die versen 25 en 26 zijn helemaal vervuld met dat verbond van God. Dat hebt u inmiddels al begrepen. Kinderen van de profeten, kinderen van het verbond. En dan wordt nog eens herinnerd aan het verbond dat God met Abraham heeft opgericht. Maar dan ook hier weer in die tekstwoorden in 26. Als daar de naam Jezus gebruikt wordt. Zijn kind Jezus. En wat betekent Jezus letterlijk? In de naam Jezus is ook de naam van de verbondsgod opgesloten. Jezus betekent letterlijk de Heere met hoofdletters. De God van het verbond, die redt, die maakt ruimte, die verlost. O Jezus Christus is de inhoud van het verbond. In hem zijn al die beloften Gods heerlijk vervuld geworden. Al de beloften God, zegt de apostel Paulus, zijn in Christus ja en amen. Daarom, als hier de naam van de Heer Jezus Christus genoemd wordt, dan mogen we zeggen meer dan Abraham, meer dan Mozes, meer dan Samuel, meer dan al die andere profeten, is hier in die grote profeet, in die grote leraar der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. In die naam van Jezus liggen u al de schatten van dat genadeverbond opgesloten. O, wat mag die naam dan toch dierbaar worden voor al degenen die de verschijning hebben liefgekregen. Dan zegt Petrus zo terecht, u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Naar hem strekt zich dan toch al mijn lust en al mijn liefde heen. Prachtig ook verwoord in een gezang, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemde wond. Hij heelt alle smart. En nu zijn die versen 25 en 26 in eerste instantie uitgesproken tot het volk van Israël. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met ons, die hier vanmorgen samen zijn. Immers in dat zaad, dat is in Christus, zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. En als er dan in vers 26 staat dat hij eerst aan de Joden is gezonden opdat hij ze zou zegenen, betekent toch ook dat daar nog een tweede instantie is. Dat er ook nog anderen zijn. En dat is ook gebleken juist na Pinksteren. Dat evangelie heeft zich verspreid over de aarde. Ze begonnen in Jeruzalem. Maar dat woord had een snelle loop en het verbreidde zich over Judea, over Samaria, ja, tot aan de uiterste der aarde. En dat is niet zonder zegen gebleven. We hebben gehoord hoe er op de eerste Pinksterdag 3000 tot bekering kwamen. En de preek van Petrus hier gedaan, na de genezing van de kreupelen aan de schone poort, heeft een geweldige uitwerking gehad. We kunnen lezen in Handelingen 5. En er werden er meer en meer toegedaan. Die de Heere geloofden. Menigten. Beide. Van mannen en vrouwen. Menigten. Kwamen er tot bekering. Maar toch. De massa. Bleef volharden. In de zon. en in de ongerechtigheid. En daarin zien wij dat het niet al Israël is wat Israël genaamd wordt. Ik wil toch met de meeste klem zeggen, gemeente van Dordrecht, dat er tweeërlei kinderen des verbonds zijn. Laten we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid die dan gaan. Teken en zegen van het doop geeft niet de garantie dat u zalig wordt. Alleen wanneer dat in het geloof gezien mag worden en omhelst, mag die doop voor u en voor mij zo ontzettend veel betekenen. Want anders gaan we eraan voorbij, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Nee, het is nodig dat wij weet hebben van die bewuste inlijving in dat verbond. En dat wordt pas echt waar in mijn leven, wanneer ik als een arme zondaar, die beleid en beleefde vloek verdient te hebben, deze Christus der Schriften mag omhelzen met een waarachtig geloof, zodat ik in hem alles, maar ook alles mag vinden wat nodig is tot mijn eeuwige zaligheid. U moet weten dat Paulus en Barnabas in Handelingen 13 vers 46 zeggen: het was nodig dat eerst tot u, en dat is aan het volk der Joden, het woord van God gesproken zou worden. En dan komt het. Doch omdat gij het verstoot en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Hoort u dat, gemeente? U hoort hier in de tekst: eerst tot u, opdat hij u zegenen zou. En Paulus en Barnabas zeggen: het was nodig dat het eerst tot u gesproken zou worden. En laten we nooit vergeten wat Petrus gezegd heeft, opdat hij u zegenen zou. Maar dan het getuigenis van Paulus ernaast, schrift met schrift vergelijken. Doch omdat gij het verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. En laten we dat woord dan ook vanmorgen maar eens op ons eigen hart en leven toepassen. Eerst tot u gezonden vanmorgen, opdat hij u zegenen zou. Maar wat zal de uitkomst zijn? Gaan we straks met de zegen naar huis? Of verstoten wij het en keuren wij ons het eeuwige leven niet waar? Doordat de Joden dit woord hebben verworpen, kwam dat woord ook naar de lage landen van Nederland. En nu mogen wij in die weldaden van Gods verbond delen. En nu kan het op een geestelijke wijze ook tot u en mij gezegd worden: gij lieden zijt kinderen van de profeten en van het verbond. Aangenomen kinderen weliswaar, maar nochtans kinderen en erfgenaam. Opdat hij ons zou zegenen. En wat doen wij daar nou mee? Laten we elkaar maar eens kritisch bevragen vanmorgen. We leven allemaal op het erf van Gods verbond. Dat is een ontzaggelijk groot voorrecht. Maar wat hebben we met onze doop gedaan? Wat hebben we met onze catechisaties gedaan? Wat hebben we met al die preken gedaan? Weet de wereld eigenlijk wel dat wij gedoopt zijn? Weet de wereld eigenlijk wel dat we apart gezet zijn? Dat we geheiligd volk zijn, afgezonderd volk. En dat zal dan toch in ons leven moeten blijken, in het grote en in het kleine. Of is er geen onderscheid meer te ontdekken tussen kerk en wereld? Valt die scheiding alleen nog maar zondags, als u nog En als jij nog naar de kerk gaat, terwijl de buurman of uw familie naar de kerven gaan of naar de voetbal, is dat het enige verschil? Of, dat kan ook, bestaat ons godsdienstige leven alleen maar uit wat wettische vroomheid, vorm die op zich best wel goed mag zijn, maar zonder inhoud, zonder dat het wezenlijke aanwezig is. Of, en dat is toch nodig, willen we een waar kind van het verbond zijn, of mogen we weet hebben van die uitgestorte liefde Gods in ons hart. Dat we het met Jeremia mogen zeggen: Heere, gij zijt mij te sterk geworden. Weet u wat het is om als een arme zondaar aan de voeten van de Heere te verkeren? Is de zonde ons tot zonde geworden? Maakt dat de nood uit van ons leven? Bent u aan de weet gekomen dat er aan u en aan mij niets geheeld meer is? Heb je het wel eens op je knieën uitgeroepen? Heere, onrein, onrein. Bent u erachter gekomen dat u zelf geen penning meer hebt om de schuld die u bij God gemaakt hebt te kunnen voldoen? Bent u wel eens geheel en al aan een eind gekomen met uzelf? Dat u moet zeggen: Heer, het is een verloren zaak wat mij betreft. Mijn ongerechtigheden gaan als een stroom over me heen, dat is bijbels hoor. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En zijn uw eigen gerechtigheden voor u als een wegwerpelijk kleed geworden? Heb u leren zien dat u met al uw werken voor het aangezicht van de Heer niet meer kan bestaan? En bent u verlegen geworden om de gerechtigheid die daar is in de Heer Jezus Christus, om u alleen nog maar te kunnen leven van een vreemde, van een andere, van een geschonken gerechtigheid? En dan wil ik met het oog op onze tekstwoorden vragen. En geef er antwoord op in uw hart. Het is van levensbelang, gemeente. Hebt u een middelaar nodig gekregen? Hebt u die middelaar van het verbond nodig gekregen? Hebt u een ander nodig gekregen om uw zaak te bepleiten bij God? En nou gaan we vanmorgen niet spreken over in hoeverre we dat nu allemaal ervaren hebben en hoe diep. Maar we mogen elkaar toch eerlijk bevragen of deze dingen in ons hart leven. En als we dat nog niet kennen, dan moeten we ons maar eens ernstig afvragen aan welke kant we staan. Dan blijft ook dit woord waar: gij hebt de vorst des levens gedood. En als dat nou het enige is wat er van u en van mij gezegd kan worden, dan is het een verloren zaak, gemeente. Er staat in het 23e vers: en het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet, dat is Christus, niet gehoord zal hebben, uitgeroeid zal worden uit de volk. U ziet wel dat het verbondskind als zodanig u en mij niet redt. Maar die profeet, dat is Christus, niet gehoord zal worden, daar zullen wij uitgeroeid worden en het volk der Joden met ons. Een vijand van Christus kan toch nooit de hemel binnenkomen? Dat is toch eeuwig onmogelijk? Dat zullen we toch moeten weten. dat we door genade een vriend van hem geworden zijn. En dat is hard. Deze reden is hard, wie kan er zelf horen, maar toch. En ik kan het me zo voorstellen, als je nog in je natuur staat leeg, dat je daartegen inbriest, dat je zegt, waarom moet dat dan altijd zo benadrukt worden? Maar wie genade mag kennen, die begeert niet anders dan deze dingen van een kansel te horen. Die wil eerlijk behandeld worden. En dan wordt hier in de kansel, op de kansel nog maar een speldeprik geschilderd van hoe de toestand werkelijk ervoor staat met u en met mij. Dat woord geldt toch ook ons. De vorst des levens die gij gedood hebt. En dat wil de Heer ons nou leren. Ons daarmee bekend maken. Dan wordt dat lijdens- en stervens-evangelie voor zo'n zondaar ontsloten. En dan mogen we die borg en middelaar zien met de ogen des geloofs in dat lijden en in dat sterven. En waar wij nu mogen beleven, dat nu ons, dat u mijn verdiende loon is. En dat we daar in dat borgtochtelijke, dat plaatsvervangende van Jezus lijden en sterven mogen gaan opmerken. Als voor mij gedaan. O, daar openen zich zulke wijdse perspectieven voor het zondaarshart. Opstellers van het avondmaalformulier hebben het mogen zien. Met die geweldige volzin, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwig dood zou moeten sterven. Kijk, dan gaan wij zien, gemeente, en dat is een bittere gewaarwording. Dat de zonden bloed gekost hebben. Iedere zonde heeft bloed gekost. En dat heeft consequenties voor je leven. Waar je ogen daarvoor mogen opengaan. Want dan wordt die zonde een bittere bete onder de tong. Dan wordt de zonde bitter. En nu staat hier in onze tekstwoorden dat hij u zegenen zal daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van hun boosheden. Kijk, daar ligt het nou in opgesloten. En dat woord boosheid, zoals dat ons hier vermeld staat in de grondtekst, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat woord boosheid dat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat ziet op de verkeerde geaardheid van de mens. Dat typeert nou de mens in zijn houding ten opzichte van God en Christus. Vijandig, daar kunnen we het gewoon mee zeggen, vijandig. Maar u ziet, opdat u zegenen zal daarin, dat u zal afkeren van die boosheden, afkeren van die verkeerde gezindheid, afkeren van die vijandschap. En u moet goed op de tekst worden letten dat hij dat zal doen. Hij zorgt ervoor. En daarin zien wij dat ook in het leven van de heiligen, in het afkeren van de boosheden, hij degene is die dat bewerkstelligt. Alles uit hem. Hij heeft gezorgd voor het verbond. Hij heeft gezorgd voor de verbondsmiddelaar. En hij zorgt ook voor de verbondszegen. En u zien die boosheden die hier genoemd worden duidelijk op het voorafgaande. Dus op het doden van Christus, op het overleveren en het verloochenen. Maar u ziet wat God doet op dat alles. Hij doet zijn zoon prediken. Maar u voelt wel dat er nu een geweldige verandering moet plaatsvinden. In plaats van het verwerpen van hem, zal er een aannemen des geloofs moeten komen. In plaats van het hem haten, zal er een liefhebben moeten komen. Zal er een onderwerping moeten komen. Zal onze vijandschap gebroken moeten worden. En dat woord zegenen dat dan hier gebruikt wordt, dat u zegenen zou, dat ziet op het voortdurende. Steeds maar weer zegenen. En daarin is toch het werk van deze middelaar, die verbondsmiddelaar, getypeerd en gekarakteriseerd. Hij is de alzegenaar, zo is hij rondgegaan op deze aarde. Altijd maar goeddoende. Maar hij is ook zegenend gestorven aan het vloekhout met wijd uitgebreide armen. En we lezen van zijn hemelvaart, doordat hij zegenende is heen gegaan. En zo verschijnt hij ook vanmorgen, gemeente, in het woord der prediking, zegenend. Maar ook daar zijn we alweer aan gewend geraakt, nietwaar? We zijn zo achterloos. Hoe is de Heer ons vanmorgen tegemoet getreden? Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Aan u eerst, opdat hij u zegenen zou. Wat maakt de Heer zijn woord toch waar? Genade zij u en vrede. En nu onder het woord mag zitten, mag u onder de zegenende handen van Christus zitten. Calvijn die zegt dat in het woord der prediking het bloed in de gemeente drukt. U zit onder de doorboorde middelaarshanden van Christus in de kerk van morgen. En dat bloed ter verzoening druipt in de prediking de gemeente binnen. En over 10 minuten gaan we weg. En dan moet je eens opletten, gemeente. Hoe mag je nou straks weggaan? De Heer zegene u. En hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genaamd. Zo ga je straks weg. Heel die dienst stond in het teken van Gods zegen aan u eerst, opdat hij u zegenen zou. Wat een wonder. 2000 mensen zouden op deze preek bekeerd worden. Ze hebben het woord gehoord en gehoorzaam. En nu gaan we afsluiten, want het is bijna tijd. Staat hier op dat hij een ieder van u zal afkeren. Dat is niet krap, hè? God is niet nauw in zijn ingewand. Staat daar een grote schare op dat hij een ieder van u zal afkeren. Gemeente, dat woord komt nou tot ons. Op dat hij een ieder van u... Jonge vrienden, ook voor jullie is dat woord. En ieder van u. Dan gaat het om die kleine jongen. En dan gaat het om die jonge vriend, dat jonge meisje. En dan gaat het ook om die oude verstokte zondaar die al een kerkbank versleten heeft in vijandschap tegen God. Opdat hij een ieder van u zal afkeren van hun boosheid. Dat is het doel van de prediking van morgen. God zendt dit woord en in dat woord zijn kind Jezus. Opdat hij u zegenen zou. En ieder. Maar tegelijkertijd, ook al geldt het aan heel de gemeente van morgen. Dat getuigenis, niemand uitgezonden. Opdat hij een iegelijk van u zou doen afkeren van een boosheid. Ziet dat iegelijk ook tegelijkertijd op het strikt persoonlijk. Want dat zou nou heel de kerk zalig worden. En ik niet. Of u niet. Of jij niet. Dan is het voor jou verloren. Dat is ook waar. En weten we nu van het afkeren van die boosheid? Weten we nu hoe dat woord zijn kracht heeft gedaan? Hebben we daadwerkelijk van die boosheden werden afgekeerd? Want het is geloof, maar dan ook bekering. Dat is een afkeer van de zonde en een toekeren tot God. Maar nu God dat genadewerk verheerlijkt in je ziel, daar mag toch de liefde tot de Heere geboren worden. Dat is al vanaf het allereerste begin. Zelfs daar waar ik de Heere nog niet ken, dan mag ik een onbekende God beminnen. Maar naarmate de Heere zich meer en meer laat kennen door de schrift, mag er ook meer en meer liefde jegens hem geboren worden. En een vlieden van de zonde, dat is een afkeren van boosheden. Dan gaan we opruiming houden, gemeente. Het is nou de opruimingstijd. Alles wat ze niet meer kwijt kunnen, dat wordt nu geloosd. Tegen sterk gereduceerde prijzen. Wel nu, weet u ook van die opruiming. Dat alles weg moet. Totale uitverkoop. Al dat incourante spul moet weg. Volledig. Dat is een strijd, hè. Dat is een strijd. Dat is een strijd op leven en dood. Dat is één kant van de zaak. Al die zonden moeten de deur uit. Maar aan de andere kant mag daar dat toch ook. En dat is ook de vrucht van dat genade leven. Het is een afkeer van de boosheid. Maar aan de andere kant is het toch ook. Och, of hij uw gewoon volbracht. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus kracht. Om die te doen uit dankbaarheid. In het grote en in het klein. Dan geldt niet wat we allemaal niet meer doen. Maar ook wat we allemaal wel mogen doen uit liefde tot de Heere en daaraan verbonden de liefde tot de naast. Dan beogen wij toch ook het heil van al degenen die om ons heen mogen staan en wonen. Dan mogen we, als het goed is, een brief zijn geschreven door de vingers van Christus. Een open brief. Ook al kan ik het er zelf niet verhouden, maar het komt in alle dingen openbaar. In je bereidvaardigheid om je buurman of buurman te helpen. In je verdraagzaamheid jegens je moeilijke kind. In je verdraagzaamheid jegens ambtsdragers. Afijn, vult u het zelf maar in. Wat speelt er niet in ons leven? En ook. In uw liefde tot Gods woord, in uw liefde tot Gods dag, in uw liefde tot Gods dienst, in uw liefde tot Gods huis, in uw liefde tot Gods volk. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. O, wat gaan we dan?
Een hele droge keel en het water in de handen hoorde je ABC All of My Heart.
Werkzaam zijn met de dienaren van het woord, die dat woord iedere zondag hebben te ontvouwen. Net zulke zondige mens als u en als jij, die alleen maar van genade kunnen leven. O, dan mag het vaak leven in de ziel, gedaal God gena, hoor hoe een boetering blijft. Maar dan ook te mogen getuigen, gij hebt mijn ziel in het dodelijkste tijdsgevricht gered. Al van daaruit dat leven in heiligmaking voor Gods aangezicht te mogen beoefenen, in die levende geloofsverbondenheid aan die dierbare zaligmaker, Jezus Christus, om het meer en meer te leren uit hem, door hem. En tot hem zijn alle dingen. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, we zeggen uw naam ook moedig dank voor alles wat u schonk in de bediening van het woord. Alles mocht in rust en orde geschieden. Geef, Heere, we iets van die zegen mogen proeven en smaken. We met die zegen naar huis mogen gaan, opdat wij ons zouden afkeren van onze boosheden. Meer en meer, om door u genezen te worden. Vergeef alle zonden, alle tekorten ook, in spreken en luisteren. Breng ons vanavond allen in getrouwheid samen, opdat u ons zegenen zou. Uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 105, vers 5. 105, vers 5. Gemeente, dat de Heer een waarmaker is van zijn woord, blijken uit de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aangezichts over u. En hij geve u vrede. Amen.